Welkom bij PepLab, de podcast van Peekcel Ergotherapie. Ik ben Luca van der Borgt, ergotherapeut, docent en altijd geboeid door wat er leeft in de maatschappij. In deze podcast-trilogie praat ik samen met studenten en professionals over het sociaal en emotioneel welzijn en alles wat daarover tot nu toe onuitgesproken is. Welkom bij de derde aflevering van PepLab, met als titel De kracht van ergotherapie. Vandaag blikken we terug op thema's die in de eerste twee afleveringen aan bod zijn gekomen en gaan we na hoe we als persoon en ergotherapeut hierop verder kunnen bouwen. Dit doe ik niet alleen, maar met drie gasten.
Ik ben David Tol, ik ben van de opleiding ergotherapeut, alumni aan deze opleiding. En ik ben op dit moment actief als netwerkcoördinator van het geestelijke gezondheidszorgnetwerk Reeling, dat actief is voor volwassenen in de West-Limburg.
Ik ben Britt Sol, ik ben tweedejaars student ergotherapie.
Ik ben Chloe, tweedejaars student ergotherapie aan de Peekcel.
Oké. We hebben ondertussen al twee afleveringen van PepLab achter de rug. Jullie hebben die beluisterd. Ik herinner mij in de eerste aflevering dat het gegaan is over wat lichtpuntjes kunnen zijn tijdens deze periode en wat het belang van die lichtpuntjes is. We hebben het ook wel gehad over de invloed van de huidige prestatiemaatschappij op studenten. Dat de druk wel eens heel hoog gelegd kan worden om te presteren en om te blijven verder gaan in deze periode. En eigenlijk het overkoepelende, wat ook twee keer als een positief iets eruit is gekomen, is het begrip kracht. Hè. De kracht vinden in jezelf om met alles om te gaan. Hè. Vandaag in deze laatste aflevering van de trilogie wil ik het met jullie daar nog een beetje verder over hebben en veel meer gaan kijken naar wat doen wij dan als ergotherapeuten. Of wat kunnen wij betekenen als ergotherapeut in deze periode? David, Britt en Chloe, zoals ik daarnet al zei, jullie hebben ook geluisterd naar de eerste twee afleveringen. Wat is daar voor jullie bijgebleven? Wat zijn dingen die jullie daaruit onthouden hebben?
Eigenlijk, als ik er zo doorheen luister, zijn er toch drie dingen die wel wat beklijven, die blijven hangen. Dat is wat je zelf ook al benoemd hebt, dat is die eigen kracht van mensen om via reflectie, zelfreflectie, veerkracht op te bouwen. Hè. En dat mensen daar toch in blijven zoeken, ook in tijden dat je dat niet sociaal kan doen. Hè. Want we zijn eigenlijk sociale wezens en we bouwen onze veerkracht en onze zelfreflectie een stukje op door in interactie te gaan met anderen. Dat kunnen we nu niet zo vlot. En toch blijven we daarnaar zoeken. Dan zoeken we manieren om dat te doen en dat vind ik op zich wel iets dat opvalt. En daar hoort ook wel bij dat je daar een stukje initiatief in moet nemen, dat je daar iets voor moet doen. Het tweede wat mij opvalt is zo toch het effect van het niet hebben van een perspectief. We hebben daar getuigenissen van gehoord, je krijgt daar geen energie van. Het zorgt er zelfs voor dat mensen zich vergeten voelen. We hebben in de maatschappij de laatste periode verschillende groepen gehad die van zich hebben laten horen, terecht. Van ook wij hebben nood aan perspectief. Hoe zit dat? En het laatste is toch wel de grote verschillen tussen mensen in hoe dat ze met zo'n zaken omgaan. Sommigen hebben het zwaar of geven dat aan dat ze het zwaar vinden, anderen niet, maar dat kan ook ogenschijnlijk zijn. Maar wat mij dan boeit is, wat kunnen die twee groepen, als ik die nu benoem, wat kunnen die eigenlijk van elkaar leren? Want iemand die zegt, ik heb er helemaal geen last van, het raakt mij niet, dat vind ik even zorgwekkend dan iemand die zegt, ik heb het heel zwaar te pakken.
En dan herinner ik bij dat we eigenlijk in beide afleveringen gezegd hebben, vergelijken met anderen heeft geen zin, hè? Iedereen gaat er anders mee om. Maar dan hoor ik jou nu daarop zeggen, niet vergelijken, maar wel, wat kunnen we leren van de ander?
Dus luisteren, leren van elkaar om je persoonlijke groei daarin te krijgen, hè? Om je persoonlijke groei daarin te vinden. Om je eigen leemtes daarin te ontdekken en te zien van, ah, andere mensen gaan daar zo mee om en ik kan daar ook een stukje mee, ik kan daar ook iets mee.
Oké. Drie boeiende stukjes inderdaad. Ik ga daar zelfs nog op terugkomen. Ik wil eerst de eerste vraag ook aan Britt en Chloe stellen. Britt?
Voor mij kwam er vooral uit dat ze zeiden, je kunt gaan wandelen met vriendinnen. Maar eigenlijk is het ook soms oké om bij jezelf stil te staan en bij jezelf te denken van, wat doe ik graag? Wat vind ik vervelend? Wat wil ik veranderen? En meestal tijdens die momenten dat we bij onszelf stilstaan, is het meestal het zwaarst. En zeker nu in deze periode waar alles al zo zwaar is, zijn de kleine dingen vaak nog zwaarder als ervoor. En het is geen ramp om je eigen problemen onder ogen te zien. Je kan ze alleen maar eigenlijk, denk ik, grotendeels zelf oplossen, mee door te praten ook, maar door er zelf bij stil te staan waarom die problemen komen.
En dan heb je daarvoor een heel stuk kracht van jezelf nodig, mm-hmm, om te kunnen zeggen van, het is oké dat het nu minder goed gaat, moeilijk gaat, hoe je het ook wilt benoemen. En ik zoek toch de manier om dat toe te laten, om daar dingen in te zoeken, om mezelf daar even in tegen te komen.
Mm-hmm.
Chloe, wat is jou bijgebleven?
Mij is vooral bijgebleven dat we dingen bespreekbaar moeten houden. Nu eens zo hard met corona, omdat er die fysieke afstand is. Maar dat dat niet wil zeggen dat je sociaal gezien geen interacties meer kunt hebben.
Misschien een persoonlijke vraag, maar heb je dat dan zelf ook ondervonden afgelopen jaar bijna?
Ja, je ziet niemand meer op school of je komt niet meer zomaar buiten. En dan moest ik mezelf wel verplichten van, ik ga eens een berichtje naar die doen of naar die doen om te gaan wandelen. Om gewoon eens online te praten, wat dat ik daarvoor minder deed.
Ja, met luisteren als heel belangrijk aspect daarin. Heb je dat ook zo ervaren, Britt?
In deze periode wel, ja. Ik heb een moeilijkere periode gehad en ik merk ik wel dat ik dat nu eigenlijk deze hele corona een beetje als een ervaring zie naar later toe, hoe ik er verder dan met problemen die misschien wat zwaarder zijn kan omgaan.
Hm? Wat jullie beiden zeggen, vind ik wel heel sterk. Chloe die zegt van eigenlijk luisteren naar elkaar, hè, en dan heel actief gaan luisteren is iets wat we niet alleen nu moeten doen, maar wat we moeten meenemen nog heel lang hierna. En daarnaast de boodschap van misschien is dit ook wel een ervaring om mee te nemen naar. Kunnen we het zo zien? Mogen we het zo zien, David?
We moeten het zo zien. Iedere crisis, iedere uitdaging is lastig, is ambetant, hè, als ik dat zo mag noemen. Maar het is tegelijkertijd een enorme leerschool. Het is geen nutteloze periode. Je hoort soms wel eens mensen, dat is nu een hele nutteloze periode. Dat is het niet. We leren heel veel en we kunnen heel veel meepakken, waar dat we later ook weer de vruchten van kunnen gaan plukken.
Mm-hmm. En dan denk ik terug aan wat David daarnet aangaf van niet vergelijken, maar leren van elkaar. Mijn vraag is dan, ja, hoe doe je dat dan? Want dat is wel iets wat in ons zit om naar de ander te gaan kijken. Kunnen we daar als ergotherapeut betekenis in geven?
Dat kunnen we zeker. Ik ben toch van overtuigd dat we dat kunnen. Maar er is geen standaard recept. Er is niet zo'n standaard boekje of richtlijn die ons helpt om te zeggen, als je die stapjes allemaal doet, dan komt het wel oké. Wat we wel hebben, is heel veel ingrediënten. Het is aan ieder individu om zijn set van ingrediënten te vinden die voor hem of haar werken. En dat kunnen we wel een stukje meegeven, want dat doen we ook in de ergotherapie. We leren mensen in hun levensfase, in hun context, professioneel, thuis, de juiste ingrediënten kiezen om hun handelen te gaan sturen. En dan kunnen we gaan benoemen wat werkt, wat niet werkt, wat we best achterwege laten, wat vertaalslagen we daaraan geven, naar hulpverlening toe. En daar zitten hier wel ingrediënten in die op het lijf en de leden van de ergotherapie geschreven zijn.
Mm-hmm. Het doet mij eraan denken dat de crisis waar we nu met z'n allen eigenlijk in zitten, als we kijken naar onze cliënten als ergotherapeut, zitten onze cliënten voor een stuk altijd in een crisis. Hè? En zijn wij het gewoon als ergotherapeut om met zo'n crisismomenten om te gaan.
En in de vorige afleveringen zijn al heel wat zaken benoemd. Hè?
Mm-hmm.
En als je dan kijkt wat er benoemd is, samenwerken, verbinden, zot doen, creatief zijn, muziek beluisteren, nieuwe vormen van communiceren zoeken, nieuwe dingen proberen, dan zijn dat allemaal doen. Dat is allemaal werkwoorden, dat is allemaal handelen. En dan denk je, ja, dit is de basismateriaal voor ergotherapeuten. Hè? Dus in die zin vind ik wel dat ook wat al benoemd is, de basis kan leggen van hoe dat je vanuit ergotherapie ook naar deze crisis kan kijken en hoe dat je mensen kan gaan ondersteunen en op welk vlak dat je hen eigenlijk moet ondersteunen. Je moet hen gaan ondersteunen in hun handelen en gaan zoeken van welk handelen werkt in deze context en in deze crisis en wat werkt niet.
Ja, ik hoorde daar straks nog in jouw opsomming, David, van de drie dingen die je onthouden had. Het stukje over perspectief, het ontbreken van perspectief. Hoe gaan jullie op dit moment om met het niet hebben van perspectief?
Het niet hebben van perspectief vind ik soms een hele zware uitspraak, omdat je daar alle soorten van perspectief meteen mee onder tafel gooit. er zijn geen perspectieven voor deze zomer. Ik weet niet wanneer ik opnieuw op restaurant kan gaan met iemand. Ik weet niet wanneer ik opnieuw een film kan zien in de bioscoop. Maar ik weet wel dat ik nog blokken heb dit jaar om te studeren. En ik weet wel dat er volgend jaar stages aankomen. En als ik overal drek op slaag, dat ik na volgend jaar afgestudeerd ben en dan in het werkveld terechtkom. Dat zijn wel nog perspectieven die er zijn. Het is niet zo dat wij helemaal afgesloten zijn van één of ander perspectief. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is om benoemd te worden.
Ja. Hoe is dat voor jou, Britt?
Ik merk dat sommige mensen zich daar nog echt aan opjagen. Ik heb zoiets van, ik doe dat niet meer, ik leef nu. Eigenlijk merk ik dat ik meer week per week leef, nog niet dag per dag, want dat vind ik iets te kort. Dat ik echt zo probeer, toch per week, zo, als ik een afspraak kan maken met mijn vriend om in het weekend iets tofs te doen, dat ik daar wel naar uitkijk. Maar dat ik niet meer echt zoiets heb van, ooit is het gedaan en dan zal ik wel gaan feesten, want
we zullen wel zien.
Knap hoe dat op zo'n eigen manier teruggezocht wordt naar, er is geen overheid, er zijn geen ouders, er zijn zelfs geen wetenschappers die ons vandaag een duidelijk perspectief kunnen geven. En dat is al een jaar zo. En er zijn een paar pogingen geweest tot perspectieven, maar je ziet dat die allemaal zijn herroepen worden. Dus iedereen begint te beseffen van, oké, dat perspectief, dat niemand kan dit voorspellen hoe die outcome is. En we moeten met die context omgaan. En wat doe je dan? En dat hoor ik hier ook in wat Britt en Chloe brengen. Is je gaat teruggrijpen naar die korte perspectieven. Je gaat jezelf beschermen door je daar niet meer te hard aan vast te hangen. Hè? En te zeggen, we zien dat wel in de week dat het zover is. En dat is eigenlijk knap hoe dat ook studenten zoeken naar hun weg in die nieuwe context. Hè? En hoe dat ze daar een stukje die zelfreflectie in brengen. En hoe dat ze een stukje op zoek gaan naar ingrediënten die voor hun werken. En als je erin slaagt om als student in de gezondheidszorg dan ook nog eens te leren van jezelf, en ik bedoel ik van, wat ik nu aan het doen ben, later ga ik mensen begeleiden die hetzelfde moeten doen, die ook crisissen doormaken, die ook even geen perspectief hebben, en die gaan op mij rekenen om hen te steunen. En wat eigenlijk we vandaag heel hard leren is van, ik als hulpverlener moet hen geen perspectief geven. Ze moeten zelf terug op zoek gaan naar hun eigen perspectieven en ik kan hen daarin ondersteunen. En dat maakt van mij een goede hulpverlener. Die vaardigheden, die capaciteit.
Ik zie dit, ik heb dat zo al vaak bij mij nagedacht. Ik zie deze periode eigenlijk ook gewoon mij beter makende als een toekomstige ergotherapeut, omdat inderdaad al die cliënten zitten in zo'n crisisperiode en ik kan ze niet helpen met van, ik heb dat ook meegemaakt, maar ik kan wel vanuit mijn eigen crisis, wat ik dan heb meegemaakt, wel ander soort tips of misschien ervaring delen wat voor hun wel kan helpen. Mm-hmm. Omdat we nu allemaal in zo'n crisis zitten en anders hadden we zoiets van een beetje ver van mijn bedshow en nu zijn we allemaal een beetje op die lijn. Ja. En ik denk dat, soms denk ik daar wel mee na van, dit zal mij misschien ook wel helpen in mijn verdere carrière.
Ja, en dan het helpen zoeken naar ingrediënten. Ja.
En als je als student erin slaagt om tegen het einde van je studieperiode die ervaringen te koppelen aan structurele, professionele, evidence-based methodieken, dan stroom je eigenlijk uit als een zeer, zeer sterke therapeut.
Wat dan in mij opkomt, hoe help je dan zoeken naar ingrediënten?
Eerst en vooral denk ik dat we weer moeten luisteren en horen wat dat die cliënt dan in de toekomst, of patiënt, of ja, eender wie, dat je daarna luistert en dat je gaat kijken wat verwacht hij zelf. En misschien zijn er zelf al dingen die hij of zij aanhaalt, daar dat wij effectief een interventie, wil ik het niet echt noemen, maar zo iets concreet aan kunnen koppelen voor hem vooruit te helpen.
Mm-hmm.
En het gaan uitproberen. Hè? Als ik wil weten of wandelen een goede activiteit voor mij is, dus een goed ingrediënt is, ja, dan moet ik gaan wandelen. En dan moet ik dat stukje analyseren. En dan moet ik daar kritisch naar kijken. En dan moet ik daar leerpunten uithalen. En dat is wat een ergotherapeut u in kan ondersteunen. Is dit een goede activiteit voor mij? Hoe analyseer ik dat op een goede manier? Was daar een methodiek voor? Hè? Daar hebben ergotherapeuten rugzakjes van om daar professioneel mee om te gaan. Voor mij blijven ergotherapeuten de experten in het handelen. Hè? Je gaat niet in een lokaal zitten praten met iemand over wandelen. Je gaat met iemand wandelen. En door het te doen en door de activiteit te doen en door dan erover te communiceren en te analyseren, ja, zo kom je tot de kern van de zaak.
Ik denk ook in deze periode dat heel veel mensen nieuwe activiteiten uit zich halen. Ik heb ook wel heel veel dingen geprobeerd op vlak van hoe kan ik mijn eigen probleem oplossen of hoe kan ik mij terug amuseren, want ja, alles wat je in groep deed valt weg. Dus ik denk ook dat deze periode veel mensen zichzelf opnieuw ontdekken op een of andere manier.
ook een stukje tijd nemen om dingen uit te proberen en te doen. En, mm-hmm. ja.
En dat vult ook de leegte eigenlijk, wat veel mensen denk ik voelen.
En je hoort wat dat hieronder zit. Dat is eigenlijk de klassieke rehabilitatiemethodiek. Hè? Choose, get, keep. Terug dingen kiezen. Zoeken, dat kiezen dus zoeken, hè, uitproberen. Die dingen dan ook valideren, hè, dus een stukje eigen maken. En dan zoeken hoe dat je het kan vasthouden. Wat je... En dat is de klassieke rehabilitatiemethodiek die hieronder zit. En eigenlijk passen we die gewoon voor onszelf toe.
Hm.
En als we dat leren herkennen, dan kunnen we dat ook weer naar anderen gaan brengen.
Ja. Hetgeen wat werkt, gaan toepassen en wat niet werkt, weggooien.
En ook vooral anderen in dat proces brengen. Want kies voor jezelf wat voor je werkt. Hè? En gooi weg wat niet werkt. Hè?
Herkennen jullie dat?
Ja, dat herken ik helemaal. In de opleiding krijgen we heel veel tools om op weg te gaan met een cliënt, patiënt. En te kijken van, wat kan ik allemaal uitproberen met die cliënt, patiënt? Wat kan ik hem allemaal zelf laten ondervinden? En uiteindelijk is hij of zij dan degene die gaat moeten zeggen tegen mij als therapeut van ja, kijk, dit werkt eigenlijk het beste voor mij. Maar daarnaast denk ik dat het voor die patiënt, de cliënt, eigenlijk heel belangrijk is dat hij of zij ook een goede relatie of een goede klik, zoals ik dat zelf altijd noem, heeft met u.
Ik hoor methodes om te zoeken naar ingrediënten van ons standaardrecept. Ik hoor ja, we leren die methodes en we kunnen die dan ook wel inzetten tijdens een stage en later in het echt. Maar tegelijk hoor ik jou iets heel belangrijks zeggen, van die klik moet er wel zijn. Maar dat wil niet zeggen, als het minder goed loopt, dat we het moeten weggooien. Hè?
Daar kan aan gewerkt worden. Een therapeut kan ook aan zijn relatie met zijn cliënt werken en heeft daar ook vaardigheden en methodieken voor om dat te doen. Maar vooral vaardigheden, want dat is vooral goed luisteren, empathisch zijn, goed meegaan in het verhaal, de juiste communicatiestijl vinden met iemand. Hè. Maar er zijn grenzen aan. Hè. Als het echt wringt, als het echt niet werkt, dan wil je ook, dan moet je... En dan is ook een therapeut erbij gediend om te zeggen van, oké, dit werkt tussen ons niet. Hè. We kunnen beter zoeken naar een andere oplossing. Maar er kan wel aan gewerkt worden. Hè.
En ik denk ook dat zeker als je zo de eerste keer, ik merkte dat in mijn stage, het is toch de eerste keer spannend. Ik merkte dat ik was niet meer, in het begin was ik eigenlijk niet mezelf in vergelijking op het einde. En dat moet ook wel aan het achterhoofd houden. Ik denk vooral voor de therapeut en de cliënt is het sowieso iets dat voor de eerste keer voor allebei de partijen spannend is en dat wel groeit.
Ik kan er nog aan toevoegen dat spannend blijft. Ik denk dat heel veel therapeuten met al wat jaren op de teller zullen getuigen dat elke nieuwe kennismaking met een nieuwe patiënt altijd even een spannend moment is. Dat is wat het beroep ook zo boeiend maakt.
En wat ik dan wel knap en opnieuw krachtig vind, is dat jullie eigenlijk zeggen van, afgelopen maanden hebben we wel heel lang de kans gehad om aan zelfreflectie te doen en om onszelf beter te leren kennen. Wat we dan ook wel meenemen in de toekomst als therapeut.
En ook meenemen als persoon, want ik denk dat... Allee, het grootste is waar iedereen, denk ik, mee struggelt. Het feit is, daarvoor liepen wij misschien heel veel weg van onze problemen en dat nu niet gaat. En nu loop je tegen een muur waar al je problemen staan en moet je ze oplossen.
Of je moet je pad veranderen als je een muur tegenkomt. Dus ook dat is weer een zelfreflectieoefening die je continu moet doen. Ik denk dat we ondanks deze crisis tegen een aantal zaken aanlopen. Als student in uw opleiding, als professional, in uw beroep, als gezinslid, je loopt tegen een aantal zaken op. En ofwel vind je een nieuw pad om daarmee om te gaan. Ofwel moet je toegeven van, ik loop hier echt tegenaan en ik dreig hier tegen de pletter te lopen. Hè. En dan is het goed om te kunnen zeggen van, ik ga mijn doelstellingen, mijn timing, mijn einddoel, ik ga dat een stukje herleggen. Ik moet het herleggen, want anders loop ik hier te pletter. En ook dat moment vinden dat nodig is, is een belangrijk moment. En ook daarin kunnen weer andere, al dan niet professionals, je in ondersteunen om dat te erkennen en daar de juiste keuzes in te maken.
Mm-hmm.
Kunnen jullie ook een stukje benoemen wat dat helpt in die zelfreflectie? Want ik hoor jullie heel veel reflecties maken. Hè? En wat verwacht je nu? Dan als je zegt van, ja, wij zijn sociale wezens, ik verwacht toch van een familielid, van een docent, soms wat feedback op mijn reflecties. Hè. Maar wat hoor je de ander dan zeggen? Wat hoor je hem dan vooral doen? Of wat zie je hem dan vooral doen en wat hoor je hem zeggen?
Wat ik heb geleerd uit mijn hele leven, en niet alleen uit deze periode, is het feit dat je kunt wel naar mensen toe gaan, maar je moet niet altijd verwachten dat je van die mensen een oplossing krijgt. Dus je kunt naar een docent, naar een leerkracht of naar een vriend of ouder toe gaan met je problemen, maar die gaan inderdaad met, zoals David zei, al die ingrediënten komen en nooit echt met een oplossing. En dat is ook een beetje die zelfreflectie, dat je zelf naar je oplossing moet gaan zoeken door te doen. En dat is iets wat in deze opleiding heel erg wordt ingebracht bij ons, de zelfreflectie. En hoe beoordelen we die zelfreflectie? Vooral tijdens ons OG's wordt gevraagd van, er wordt nooit door een leerkracht gezegd, ik vond dat je het zo deed. Ze vragen altijd aan ons, wat vond jij ervan?
Chloe, herken jij dat ook in de opleiding?
Ja, ik herken dat eigenlijk heel hard in de opleiding, want ja, zeker hier heb je dat PGO-systeem eigenlijk, waarin dat wij allemaal literatuur en tools krijgen aangeleerd om alle leerstof die we nodig hebben en alle kennis die we nodig hebben en ook vaardigheden en eigenlijk zoveel meer. Maar er is niemand die zegt, die zin die is extra belangrijk. Nee, je krijgt al die middelen en je moet zelf eigenlijk gaan zoeken, wat ben ik hiermee? Wat neem ik voor mijzelf mee? Wat wil ik hiermee? En wat vind ik zelf nog belangrijk om hierbij in te steken? Wat ga ik nog opzoeken extra? Ja, dat is eigenlijk heel ons systeem. En dat is ook zo waardevol naar het later therapeut zijn. Geen enkele mens is hetzelfde. En wij leren eigenlijk nu al dat geen enkele casus of geen enkele OG hetzelfde is.
Zeker. Allee, ik vind dat vooral bij ergotherapie. Je kunt nooit zeggen, zo zijn de lijntjes, zo moet je ze volgen, want bijvoorbeeld, die heeft die bepaalde pathologie of aandoening, maar die heeft misschien ook nog een aandoening daarvoor gehad, waardoor die zo reageert. En bijvoorbeeld een andere persoon met diezelfde aandoening reageert helemaal niet zo. Dus ik denk dat je vooral hier bij ons in de opleiding het niet echt voorgeschreven krijgt. En dat is ook iets wat je in het leven moet leren. Het feit, je krijgt niet alles voorgekauwd en voorgeschreven, want zo moet je het oplossen. En dat merk ik vooral hoe ouder we worden, hoe meer je zelf je eigen boek moet schrijven.
Ja, wij leren eigenlijk ons hele leven lang opnieuw leren in de opleiding. Ja, vind ik heel waardevol aan deze opleiding.
Samen zoeken naar ingrediënten voor een recept, want een standaardrecept bestaat niet voor niemand in geen enkele situatie. En vooral doen, uitproberen.
Ja, erkenning krijgen.
Ja.
Voor wat moeilijk is. Ja. Maar ook erkenning krijgen voor wat je goed doet. De kracht achter de kracht. En dan zonder vergeleken te worden met anderen. Want dat hebben we toch wel uit deze 3 podcasts gehaald als een rode draad die dan niet werkt. Hè? Als je continu zit te vergelijken, dat je daar eigenlijk geen winst uit haalt.
En ook erkenning durven geven aan jezelf. Je kunt tegen jezelf zeggen, dat heb ik goed gedaan. Ik kan dat ook na een examen dat ik terugkom, zeg, mama, dat heb ik goed gedaan. Of mijn mama die me aan een presentatie thuiskomt, zegt, daar ben ik trots op, want ik heb dat goed gedaan. En ik denk dat dat nu iets is wat ook heel belangrijk is.
En dat zit mee in die zelfreflectie, hè?
Ja.
Dus even goed benoemen wat je goed doet, hè?
Ja. Ja, ik denk ook dat het daarin heel belangrijk is om ook weer mee te geven aan iedereen dat dat ook wel een groeiproces is. Tegen jezelf kunnen zeggen, dat heb ik goed gedaan, is nog een verschil dan het voelen dat je het goed gedaan hebt. Ik heb heel vaak dat ik wel kan zeggen tegen iemand, ja, mijn examen is goed gegaan. Maar ik vind niet dat dat goed is gegaan dan. En ik heb ook een heel moeite met het verschil tussen iets weten en u zo voelen. Dat is een heel verschil.
Ja. Dat zijn mooie woorden ter afronding van deze aflevering. Dan wil ik jullie alle 3 heel hard bedanken om deel te nemen aan deze podcast.
Ja.
Het was ineens ook de laatste aflevering van deze podcast-trilogie. En dan is de vraag natuurlijk, wat is het volgende, hè? Komt er een vervolg? Komt er geen vervolg? Maar wat ik in ieder geval wil meegeven is, als je zelf suggesties hebt voor een vervolg, ideeën hebt daar rond, laat het ons dan zeker weten.